Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Nou, we hebben deze ochtend al heel veel mogen horen. En ja, ik overhoorde zo die tekstgedeelte. En dan begonnen er allerlei dingen bij mij te spelen, te prikkelen. Dat ik denk van ja, eigenlijk ook wel een heel mooi onderwerp om over te spreken. Ik heb voor deze ochtend een overdenking mogen voorbereiden en ja, eigenlijk ben ik daar op het laatste moment gisteren nog weer van afgeweken, want ik kreeg toch iets anders op het hart. En nu hoorde ik dat onze broeder daar 2-3 weken geleden ook over gesproken heeft. Dus ik hoop niet dat dat allemaal weer helemaal bekend klinkt, maar ik geloof wel in de leiding van de Heilige Geest die door ons heen werkt en ons een boodschap wil brengen. En zo ook deze ochtend weer. En we hebben net de teksten gelezen uit Romeinen 8. Ja, dat triggerde mij weer. Romeinen 8 is de lofzang op genade. De lofzang op genade die door Paulus, ja, zo wordt uitgewerkt in die Romeinenbrief. En toch staat er in dat hoofdstuk, waarin eigenlijk dat hoofdstuk begint, zo is er geen verdoemenis in de Heer Jezus Christus, voor hen die in hem geloven. En de hoofdstuk die eindigt, en zo is er geen scheiding mogelijk tussen ons en Christus Jezus. En toch staat er midden in dat hoofdstuk, staat dan die teksten over de zinloosheid waaraan de schepping onderworpen is. En waarin wij als broeders en zusters toch ook nog zoveel mee te maken hebben. Het hoofdstuk werkt zo mooi uit dat wij aangenomen kinderen zijn door de Heere Jezus Christus. En omdat wij aangenomen kinderen zijn, en ik begin een beetje een andere inleiding, zou ik wel willen zeggen, je Romeinen is misschien wel een beetje een juridisch pleidooi van Paulus. Laat ik dat nog even benadrukken, een juridisch pleidooi. En hij zegt in hoofdstuk 8, zegt hij van, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Nu weet ik niet of u bekend bent met wetgeving rondom adoptie, maar als u een kind zou adopteren, dan vervallen alle juridische rechten van het kind ten opzichte van zijn biologische ouders. En dan wordt dat kind geplaatst onder zijn nieuwe ouders, de ouders die hem adopteren, en zij zullen meeerven met die nieuwe ouders. En zo is het ook met ons christenen, wij die hem toebehoren, wij mogen meeerven met Christus in de erfenis die God ons geven wil. En dan staat daar dat wij zullen toch, ondanks die beloften die wij gekregen hebben, dat nieuwe leven, dat onderpand, hebben we te maken met een wereld in verval. Een wereld die onderworpen is aan de zinloosheid. En dat treft ook ons als broeders en zusters, wij die nog ja, in dat oude lichaam gevangen zitten en we hebben daaronder te lijden. Ja, ik zou er een hele dienst over kunnen volpraten. Sterker nog, bij ons heb ik al 3 keer gesproken over Romeinen 8 en ik ben er nog niet door. Maar dan gaan we. Ik ga niet nu op het laatste moment nog een keer wisselen. Maar als ik dat zo hoor, denk ik van ja, wat een prachtige brief is dat ook. Want we gaan deze ochtend dus wel met elkaar ook uit de Romeinenbrief beginnen. En we willen met elkaar beginnen met het lezen van een 2-tal teksten uit Romeinen 1. En dat de versen 16 en 17. En ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij, want we gaan nog behoorlijk wat teksten met elkaar doornemen. Dus Romeinen 1, vers 16 en 17. Daarin zegt Paulus, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ja, deze ochtend wil ik dan ook in het bijzonder als onderwerp met elkaar overdenken dat geen mens te verontschuldigen is tegenover God. Geen mens is te verontschuldigen tegenover God. En ik wil met u overdenken wat Paulus zegt over de positie van de mens ten opzichte van God. Een heilig en rechtvaardig God die ons ook lief heeft. En dat gaan we dus aan de hand van deze eerste hoofdstukken doen. Nou, om te beginnen met dat goede nieuws, het evangelie. Evangelie betekent letterlijk goed nieuws. En dat Griekse woord, ja, ik kan geen Grieks spreken, maar ik ga het wel proberen. Dat zegt euangelion. Oh, nou, en als ik het goed uitspreek, weet ik niet. Maar dat betekent goed nieuws. En het komt ongeveer 12 keer voor in de Romeinenbrief. En dat goede nieuws, dat woord, dat Griekse woord wat hier gebruikt werd, dat werd voornamelijk gebruikt, als je in die tijd kijkt, op het moment dat er een nieuw tijdperk aankwam. Vaak was dat een geboorte van een zoon van een keizer, of een nieuwe keizer die geïnstalleerd werd. En dat geeft dus aan dat er een nieuw tijdperk ontstond. En dat goede nieuws, dat evangelie, wat Paulus hier wil benadrukken, dat is de tijdperk van genade in en door Jezus Christus. Als je de Handelingenbrief hiervoor leest, zie je dat de Handelingenbrief eigenlijk getuigt van het feit dat de apostelen uitgingen en nog het evangelie brachten onder het Joodse volk. En het Joodse volk verwierp het. Toen gingen ze naar Samaria. En uiteindelijk gingen ze zelfs naar de heidenen, omdat de Joden verwierpen het evangelie. En toen brak de tijd van genade uit. En Paulus begint hier in het betoog rondom dat evangelie, dat goede nieuws, eerst met het neerzetten van de staat van onze mensen, voordat hij daadwerkelijk dat goede nieuws predikt. En ik wil al wel bij voorbaat een disclaimer maken. Want ik denk dat ik een hele grote groep mensen zal aanspreken op hun gedrag. En weet dat ik dan spreek over het gedrag. En ik zal dat gedrag, zeker voor de toehoorders, misschien wel digitaal, zal ik met kracht kunnen veroordelen vanuit Gods woord. Maar dan wil ik u laten weten dat ik u als mens wil laten weten dat u geliefd bent door God. En datgene wat ik uitspreek heeft tot doel dat u onderkent wat uw positie in dit leven is ten opzichte van een schepper God die heilig en rechtvaardig is. Deze twee versen die we net met elkaar mochten lezen, dat is eigenlijk de kern van deze brief, van de hele brief Romeinen. De hele brief Romeinen die werkt als het ware in een climax uit tot de genade van God. En je zou wel kunnen zeggen, die eerste hoofdstukken, die eerste 2,5 hoofdstuk zou ik willen zeggen, die werken uit wat de positie van de mens is zonder God. En ons geloof in God is niet iets wat een mens kan bewerken. Het gaat er niet om of je een goed mens bent of dat je goede daden hebt gedaan. Want als wij dat geloven, dan verval je in de werken van de mens. Maar het evangelie is een kracht van God. Jezus die is immers aan het kruis gestorven voor ons, toen wij krachteloos en goddeloos waren. Daar getuigt Romeinen 5 vers 6 van. We waren niet in staat om onszelf te redden. En dat is een boodschap van het aanbreken van die tijd van genade. Die zalige boodschap dat iedereen gerechtvaardigd kan worden als hij Jezus accepteert door het geloof. En door dat geloof wordt onze verhouding met hem hersteld. Ja, dan gaan we nu verder. Maar Paulus die zegt dus, ik schaam mij niet voor dat evangelie van Christus. Nou, waarom zou Paulus dat nu zeggen? Paulus die was een fariseer. Nou, en wat wij weten van de fariseërs was dat zij de wet nauwgezet hielden. Sterker nog, ze maakten er zoveel wetten bij dat het zo'n zware last werd die eigenlijk door niemand gehouden kon worden. En wat Paulus dan ook zegt van ja, ik schaam mij niet voor dat evangelie, want dat evangelie wat hij hier gaat uitwerken en de Romeinenbrief, dat staat zo in contrast met het leven wat Paulus had voor zijn bekering, voordat hij tot geloof kwam. En we kennen allemaal die geloofsbelijdenis van Paulus, die we ook mogen lezen in Handelingen. En wat een omkeer laat Paulus dan ook zien. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Die leer van genade dat wij om niet gered zijn. En dat was die Paulus die dus door ja, zeer ijverig te werken als farisees, waarvan Paulus ja, bijna op zijn borst klopt, ook in de Korinthebrief, dat hij zegt, van, moet je eens kijken wat ik allemaal gedaan heb voor onze Heer en Heiland. Ik zou daarin kunnen roemen, maar het is allemaal niets, want uiteindelijk is het geloof in Christus Jezus en het volbrachte werk wat redding biedt. Het woord geloof, dat is in het Grieks pistis, betekent trouw, betrouwbaar. Het vertrouwen dat God zijn beloften zal nakomen. En Paulus heeft het 39 keer over het geloof in deze brief aan de Romeinen. En wij mogen vanuit dat vertrouwen in God leven. Want wij kunnen onze gerechtigheid niet bewerken. En Paulus maakt in deze versen duidelijk dat de enige manier om gerechtvaardigd te worden, dat uit het geloof is. En door dat geloof ontvangen we genade en wordt onze relatie hersteld. En ik zei het net al, ik zou deze brief wel in een juridisch context willen zien. Als je kijkt naar het pleidooi wat Paulus in de komende hoofdstukken doorheen gaat, hoofdstukken 1, 2, 3, maar zelfs wel door tot en met hoofdstuk 8, zie je dat Paulus wel haast op een juridische manier een pleidooi maakt, waarin hij laat zien wat onze positie ten opzichte van een heilig en rechtvaardig God is. En ja, misschien is het goed om dat ook mee te nemen in de verdere overdenking. Want als we kijken naar vers 18, de toorn van God, die wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. En je zou wel kunnen zeggen dat Paulus het verdere betoog uiteenzet in drie onderdelen. Dat is het onderdrukken van de waarheid. En je ziet verderop, gaat het over het vereren van de schepping boven God. En uiteindelijk zie je dat de scheppingsorde wordt omgedraaid voor de lusten van de mens. En dat woord toorn, dat komt 12 keer voor in de Romeinenbrief. Dan zul je denken, het goede nieuws, waar blijft het goede nieuws? Nou, het goede nieuws komt wel. Maar dat woord toorn komt ook voor. En dat Griekse woord orge wordt hiervoor gebruikt. En dat betekent de boosheid of de verbolgenheid van God vanwege de zonde en de zondigheid van de mens. En hoeveel mensen en hoeveel kerken, hoeveel christenen verdraaien de karaktereigenschappen van een heilige God zo makkelijk naar een God waar iedereen van kan houden. Hoe vaak horen we niet de boodschap van God is liefde. Je mag zijn wie je bent en je mag komen zoals je bent. En dat is iets wat mij bezig hield. Ik had een andere boodschap voorbereid en dit is iets wat mij bezighoudt. Omdat als Paulus begint met het brengen van het goede nieuws, wat is het eerste wat Paulus doet? Die spreken over de toorn van God. Paulus begint dus met het uitwerken van een heilig en rechtvaardig God. Tuurlijk, God is liefde, maar God is ook heilig en rechtvaardig. En als er gesproken wordt over de liefde van de God en het wordt eenzijdig belicht, dan doe je het karakter van God geweld aan. Want God is ook rechtvaardig. God is ook heilig. En in zijn heiligheid kan er geen gemeenschap zijn met de zonde. Dus als er een boodschap gesproken wordt dat God liefde is, dat je mag zijn wie je bent en dat je mag komen wie je bent en het stopt daar, dan doen wij God geweld aan. Maar God is heilig. Hij is rechtvaardig. En de zonden in ons leven, daar moet rekenschap over afgedragen worden. En dat is het pleidooi waarin Paulus hiermee begint. Omdat God heilig is, moet de straf volgen op onze zonden. Als wij willens en wetens ongehoorzaam zijn en zonden, en als kerk schetsen wij een beeld dat God daar geen consequenties aan van bindt, dan spreken wij niet de boodschap van het evangelie zoals God dat van ons vraagt. En dat zette mij wel eens aan het denken als wij erop uitgaan om te evangeliseren. Wijzen we mensen wel op hun zonde? Hoe vaak komt het niet voor dat ik met mensen in gesprek ga en dat ze denken, zonde? Ik ben toch een goed mens? Ik doe niks geen kwaad. Ik steel niet. Ik lieg niet. Nou, dan wordt het al wat ingewikkelder. Maar een mens denkt heel goed van zichzelf. God kan zonde niet onbestraft laten. God is liefde, maar hij is ook heilig, rechtvaardig. En als we dan verder lezen vanuit vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hen immers geopenbaard. Je zou wel kunnen zeggen dat Paulus hier in het betoog spreekt tot de samenleving van deze dag. En daarom is dat ook iets wat mij toch weer aansprak. Als wij luisteren naar de hedendaagse politiek of hedendaagse filosofen, theologen, wetenschappers of een ieder die maar gewichtig wil doen en tegen God ingaan, maakt Paulus hier duidelijk dat niemand is te verontschuldigen, zelfs niet één. Omdat iedereen zou moeten weten dat er een God is. Het onderdrukken van de waarheid is het willens wetens ontkennen dat er een God moet zijn, terwijl de bewijzen van God eenvoudig te herkennen zijn aan de schepping, de natuur. En dat lezen we ook in vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Hij onderbouwt hier dat elk mens, ongeacht wie hij of zij is, ongeacht de omstandigheden waarin wij opgroeien of ons in verkeren, dat wij niet te verontschuldigen zijn. Wij kunnen immers weten dat God de schepper is van deze wereld. En dat godsbesef, zoals dat in vers 19 wordt beschreven, heeft God aan elk mens hier op aarde gegeven. De reden waarom de mens deze waarheid onderdrukt, is omdat zij hun leven op hun eigen manier willen invullen. Ze beweren dat er geen God is, terwijl God zegt dat er geen manier is waarop dit te ontkennen valt. Ze moeten hem herkennen aan de werk van de schepping. En sinds het begin van de schepping is het al zo geweest dat de mens door het werk van zijn hand, als het ware de handtekening en de schepping, kunnen herkennen. Alleen over deze teksten zouden we al meerdere zondagen kunnen vullen. En dat gaan we niet doen, want anders kom ik niet tot de kern van die boodschap die ik deze ochtend wil delen met u. In Psalm 19 schrijft David daar het volgende over. Psalm 19, misschien mooi om er even bij te pakken. Maar daar zien wij al dat het vanuit oudsher al zo geweest is. Psalm 19, een fantastisch mooie psalm van David. Staat ook bovenaan psalm van David voor de koorleider. De schepping en wet vertellen Gods eer. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Nou, als je dat doorleest, is het één groot getuigenis hoe de schepping getuigt dat er een schepper God moet zijn. En als je dat in gedachten neemt, dat elk mens wel moet weten door het zien van de schepping, door het zichtbare van de schepping, dat geen mens kan ontkennen dat er een God moet zijn. En wat een tomeloze inzet pleegt de mens om iets wat openbaar gekend kan worden, om dat zo in die ongerechtigheid te onderdrukken. Laten we eerlijk zijn. Als we kijken naar de schepping, en we hebben, ik geloof ruim anderhalf week geleden, hebben we een jeugdgroep bij ons thuis gehad, waar we met een gastspreker erbij het gehad hebben over Bijbel en de wetenschap. En als je ziet hoe de wetenschap het heeft over eencellige organismen, wat dan de simpelste, meest simpelste levensvorm zou moeten zijn op deze aarde, waarvan zij geloven dat er niets was wat ontplofte en dat er ook allerlei dingen ontstond en dat je dan eencellige eigen organismen kreeg, die uiteindelijk tot hele complexe wezens evolueerden. En gooi er een heleboel tijd tegenaan en de sprookje is compleet. Maar als je kijkt naar die eencellige organismen, hoe complex die eencellige organismen al zijn om te kunnen bewegen en te kunnen leven. Nou, als je alleen die al bestudeert, zou je al tot erkentenis van de waarheid moeten komen en zeggen van er moet een God zijn. Er moet een schepper zijn. Dit kan niet uit toeval ontstaan zijn. En toch zien we dat de mens dat in al zijn waanzin zou ik bijna willen zeggen, blijft onderdrukken, blijft ontkennen. Hoe waanzinnig is het dat de mens zo ver gaat om die schepper God te ontkennen. Vers 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen. Je zegt Paulus wat, hè? Zij hebben, hoewel zij God kennen. Ze moeten God wel kennen. Hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Het is goed om te beseffen dat Paulus hier in dit deel van deze tekst, hoofdstuk 1, we hebben een heel mooi hoofdstuk, hè, praat hij tegen de goddeloze mens. Een mens van de heidenen. Hij praat hier tegen een doelgroep die niet bekend was met de weg van God. Misschien is het ook nog goed om even helemaal terug te gaan naar het begin van de brief Romeinen. De Romeinenbrief is gericht aan verschillende gemeenten in Rome. En die verschillende gemeenten in Rome die zijn ontstaan. Uiteindelijk, waarom? Rome was een metropool. In de tijd in deze tijd woonden daar ongeveer al 2 miljoen mensen. Nou, dat was voor die tijd was het een enorme stad. En het was een enorme handelsstad, waardoor ook het evangelie heel snel zich kon ontwikkelen daar in die stad. Het was een handelsroute, dus het evangelie kon zich snel verspreiden. En er werden daar gemeenten gesticht. En die gemeenten werden voornamelijk eerst gesticht door Joodse mensen die daar woonden. En uiteindelijk voegden de heidenen zich bij die gemeente. En toen kwam er onder de keizer, werd er het bevel gegeven dat de Joden de stad moesten verlaten. En wat er gebeurde was dat de gemeenten die overbleven, daar bleven zeg maar de heidenen, die zetten de dienst, de gemeentedienst voort. En uiteindelijk mochten de Joden 6 jaar later weer terugkomen onder keizer Nero in Rome. En toen kwamen ze daar en toen kwam er frictie begonnen te ontstaan omdat de diensten zo veranderd waren. En dat was ook logisch, want de heidenen hadden die voorkennis niet van God, zoals de Joden die wel hadden. En dat leidde tot frictie. En uiteindelijk heeft Paulus deze brief vanuit Korinthe geschreven naar die gemeenten in Rome. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat pleidooi waar we nu in zitten, daar richt hij zich specifiek tot de heidenen. En de heidenen hadden dus geen kennis van God, maar Paulus die werkt hierin uit van, maar jullie moeten wel weten dat er een God is. Nou, het is misschien mooi om die context even mee te geven. En we lezen dus, hoewel zij God kennen, hè, want Paulus zegt gewoon, je moet God kennen, als je de schepping ziet, moet je God wel kennen, hebben jullie hem niet gedankt. En jullie zijn verdwaasd in je overwegingen. In die ontkenning van het bestaan van God, denkt men, en dat zien wij ook in deze tijd, want de mens moet weten dat er een God is, ze ontkennen God, en in die ontkenning van God, denken ze dat ze ook geen rekening meer hoeven te houden met diezelfde God. Ziet u hoe dwaas de mens is geworden? Ze denken een leven te kunnen leiden waarin er geen rekenschap hoeft te worden gehouden met een schepper. En dat is wat Paulus eigenlijk zegt met deze vers. Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. Hun hart is verduisterd. Ze ontkennen de God, de schepper. Maar met die ontkenning van God, de schepper, wordt ook de orde zoals God die ingesteld heeft, ook ontkent. Ons lichaam is zo bijzonder gemaakt. Het is onmogelijk dat het uit chaos is ontstaan. Het is misschien een mooie discussie als je het hebt met mensen in de wereld. En die ontkennen dat er een schepper moet zijn. Om eens die discussie aan te gaan. Als je gelooft in de evolutietheorie. De evolutietheorie leert dat er vanuit chaos orde is ontstaan. Daar staat eigenlijk haaks op de hele wetenschap die de wereld aanhangt. Het is mooi om mensen daar eens op te wijzen. Ik heb wel eens gezegd, op het moment dat ik wijs op een mooi gebouw, moet ik zeggen, moet je eens kijken hoe mooi dat gebouw is geëvolueerd. Dan kijken ze aan en denken ze, ja, maar dat moet geschapen zijn, dat heeft niemand gebouwd, ben je hartstikke gek geworden. Maar als ze kijken naar de mens, zeggen ze, ja, je bent uit chaos ontstaan. Er is geen schepper. We maken het maar eens visueel voor de mensen. Kijk eens hoe mooi die auto in elkaar gevallen is. Hij is gewoon geëvolueerd. En dan kijken ze, ja, van, ben je nou helemaal gek geworden? Ja, maar jij gelooft dat ik zomaar als een puzzelstukjes in elkaar gevallen ben. Het geeft de dualiteit van de mens weer in dit leven. Nou, het is mooi om soms die discussies aan te gaan. En je ziet soms dat bij mensen die radertjes gaan, dan denken van, oh, ja, hoe moet ik hier nou op reageren? Ze draaien zich om en ze volgen hun weg weer. Maar je weet niet wat voor kiemen soms geplant mogen worden en hoe de Heer dat uiteindelijk weer ten goede kan keren. We lezen verder van de vers 22. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereert en gedient boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. God is de schepper die de mens geschapen heeft om over de aarde God is de schepper die de mens geschapen heeft om over de aarde te heersen. En we zien in deze tijd in het bijzonder dat alles omgedraaid wordt. In plaats van dat de mens heerst over de schepping, wordt de schepping boven de mens geplaatst. Nou, ik weet niet of u de politiek enigszins volgt, ziet u gewoon dat alles als het ware omgedraaid wordt. Al die mensen met hoge opleiding en met titels, zij zijn ook dwaas in de ogen van God. En ik zeg dit generaliserend, omdat ik kijk naar de samenleving en hoe de samenleving opereert. We zien die dwaasheid terug in de agenda van 2030. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, de Sustainable Development Goals, die worden gesteld door de Europese Unie, waar ook het World Economic Forum onderdeel van is. Maar die dwaasheid komt terug in die agenda, waaruit we onder andere zien dat al die klimaatdoelen, de stikstofcrisis die wij nu ervaren, dat dat allemaal voortkomt uit die agenda. Die agenda wordt gemaakt door zogenaamde wetenschappers. De beste wetenschappers die we hebben in onze westerse samenleving. Maar God zegt daarover, hun plannen zijn dwaas. Amen. En broeder Bert Rietberg zou vorige week bij ons spreken. Toen mocht ik bij onszelf in de gemeente spreken. Want we hebben gezegd, van, nou, dan mag Bert hier deze komen. En ik weet ook, een van de psalmen die broeder Bert Rietberg zo aan het hart gaan, is psalm 2. En psalm 2, daar zegt ook letterlijk God van, ja, al die plannen die jullie maken, hè, ik lach daarover. Jullie zijn zo dwaas, ik kan gewoon lachen om die plannen die jullie maken. Ja, dat blijft me ook altijd bij. Het is een schetsend beeld van de staat waarin wij als samenleving ons verkeren. Weet je, deze samenleving is meer bezig met CO2 en stikstofproblematiek. Het beschermen van dieren zoals wolven. Het vergroenen van onze economie. Dan dat ze bezig zijn met hun schepper. Sterker nog, ze ontkennen die schepper. En ik denk helemaal met de premier die we nu hebben. Al het beleid en het leven komt in dienst te staan van de schepping. Dus we heersen niet meer over de schepping, we komen in dienst te staan van de schepping. En dan zie je pas hoe ver deze samenleving in zijn dwaasheid verzonken is. Ze laten zich volledig beheersen door de schepping. Vergis u niet, die agenda 2030 gaat nog veel verder dan die klimaatdoelen. Ze willen zelfs de wereldbevolking via die agenda gaan reduceren en beheersen. Ze willen onze slaaf gaan maken in omvang en in onze vrijheden. In die agenda is de schepping centraal gesteld. En in die wereldorde is er geen plaats voor een schepper God. We zien dan ook dat er een zucht is, een drang is naar een nieuwe wereldreligie. Waarin er geen plaats is voor Jezus, de schepper God en voor God. Dat resulteert in een goddeloze wereld. En Paulus die noemt het ook in vers 24 dat het gevolg van het dienen van de schepping zal leiden tot moreel verval. En ziet u, hij praat hier tegen de heidenen, tegen de goddeloze mens, maar u kunt dit naadloos toepassen op een samenleving die God loslaat. De samenleving die God loslaat. En als een samenleving God loslaat, zal God de samenleving ook loslaten. En dat is waar Paulus hiervan getuigt. Die agenda 2030 waar ik net over sprak, die ondersteunt ook seksuele immoraliteit. Vanuit de EU zijn er verplichtingen dat er op onze basisscholen les moet worden gegeven in seksuele omgang. En dat begint al met die allerkleinste. En ze weten het heel onschuldig te brengen. Nee, het is niet zo erg. Nee, het is allemaal heel laagdrempelig. Maar het feit is, het komt de scholen binnen. En ze doen het voor als laagdrempelig. Terwijl wij al lezen, terwijl ik verhalen gelezen heb, dat er hier in basisscholen in het westen van ons eigen land drag queens voorgaan om verhaaltjes voor te lezen voor onze kinderen. En dan moeten wij maar inclusief zijn. Dan moeten we maar accepteren als christenen. We moeten ervoor waken. We moeten waken over onze kinderen. Ik heb zelf mijn oudste meegenomen. Het is een jongetje van 9 jaar. En we waken erover. We rijden elke dag best wel een eindje om hem naar een christelijke school te kunnen brengen. Om zo nog iets van grip te houden op datgene wat er over hem, of wat hem geleerd wordt. We moeten waken over onze kinderen. We moeten alert zijn wat ze geleerd worden. Wat Paulus hier in vers 24 feitelijk zegt, is dat als iemand of een samenleving God loslaat, er altijd de sprake zal zijn van dat morele verval. En wij zijn daar heden ten dagen getuigen van. Het gaat er niet meer beter op worden, dat durf ik wel te zeggen. Paulus geeft aan dat goddeloosheid hand in hand gaat met seksuele immoraliteit. En buiten het promoten van die immorele zaken wordt tegenwoordig ook abortus tot een primair recht verklaard. Zit allemaal in die agenda 2030, allemaal in die Sustainable Development Goals. En het is wel op zo'n wijze dat elk land wat zaken wil doen met de EU, wordt opgelegd om dat fundamentele recht in hun land te promoten. Ziet u hoe ver dat gaat? Daar waar ze bezig zijn met het vereren van de schepper, het seksualiseren van onze kinderen, maken ze zich ook nog eens hard om die ongeboren kinderen het leven weg te nemen. Ze offeren hun kinderen aan de Moloch. En mocht er nu iemand zijn die dit hoort, die misschien hier aanwezig is, en ooit in zijn leven zoiets heeft moeten ondergaan aan abortus, kan natuurlijk. Dat kan. Weet dan dat de Heer uw hart aanziet. En er is vergeving mogelijk. Maar waar ik op duid, wat Paulus ook wil doen, is dat hij laat zien hoe God, die heilig en rechtvaardig is, kijkt tegen een samenleving die niets met die God te maken wil hebben. En wat de consequenties daarvan zijn. Mocht u dat gedaan hebben in uw leven en tot erkenning komen dat er een God moet zijn, en dat God iets anders van u verlangt, ga op uw knieën brengen bij God en dan mag u je daar laten. Want God is een genade God. En God in zijn genade heeft zijn zoon op deze aarde laten komen om te sterven voor onze zonden. Dat oordeel wat over onze zonden uitgesproken zou moeten worden, heeft de Heer Jezus aan het kruis gedragen. Dus ik ben scherp van tong, maar ik wil ook de mens op het oog houden. En om die hypocrisie eens even goed duidelijk te maken, heb ik gisteren nog even gekeken naar de Nederlandse wetgeving, wat die zegt over wat er gebeurt op het moment dat je iets doet met ongeboren leven bij een dier. Ik heb een arend, hè, want u kent die camera's wel, hè, er zijn heel veel camera's tegenwoordig van die livecams, dan kunt u zien hoe zo'n arend zijn nest opbouwt, hoe die jongen uitkomen. En dat is een heel schouwspel, heel veel mensen kijken daarna, die vinden dat prachtig. Zal ik eens vertellen wat er voor straf hier in Nederland staat op het verstoren van zo'n nest? Ik heb het opgezocht. Er staat een geldstraf op van 22.500 euro of 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Zo erg vinden wij het als u een eitje kapot tikt van een zeearend. Maar we zien het als een primair recht om een kindje wat wordt geweven in de baarmoeder, dat we die mogen wegnemen. Ziet u weer dat dualistische in de mens? Ik maakte het net al visueel met die woning en hoe wij als mens geschapen zijn. Maar ziet het hier toch ook? Die schepping, die dieren, die worden bijna boven de mens geplaatst in hun waarde. De wereld staat letterlijk op zijn kop. Ze gaven zelfs zo ver met de dieren dat er soms meer compassie wordt getoond met de dieren dan met de mensen. Ik heb de discussies gelezen over de wolf die de kindjes gegrepen had, hè, of in ieder geval een keer vastgepakt had. En die wolf is neergeschoten en er waren de mensen die zeggen van ja, maar die wolf heeft toch ook rechten. Ons land is moreel failliet, omdat zij Gods woord verworpen hebben. En daardoor is alles omgekeerd. Wij als natie Nederland hebben God zo'n 70 jaar geleden vaarwel gezegd. We hebben God buiten het land geplaatst en er is een keuze gemaakt om natie en kerk van elkaar te willen scheiden. En dat alles is aangevoerd vanuit die samenwerking met de EU. Ze proberen God niet alleen uit de politiek, maar ook uit de wetten en de wetenschap te halen. En dat alles onder aanvoering van de Verenigd Europa, die voor 90% onze wetgeving in dit land bepaalt. En landen binnen Europa die nog enigszins proberen om God te dienen, zoals bijvoorbeeld in Hongarije, die komen zwaar onder vuur te liggen van diezelfde Europese superstaat. Hoe vaak zien wij niet negatieve berichtgeving over Hongarije? En dat is maar om één reden. Omdat Hongarije vast blijft houden aan de principes zoals Gods woord het leert. Omdat de waarden en normen van de Bijbel zo indruisen tegen die goddeloze samenleving. We leven in een samenleving die niet langer gebaseerd is op waarheid en reden. Maar een samenleving die geregeerd wordt door emoties en lust. En als ik iets wil en het voelt goed, nou, dan is het goed. Dan is dat mijn waarheid. Zo wordt er in deze samenleving gekeken naar waarheid. Het is zot. Vers 26. En evenzo hebben ook de mannen. Vers 26. Ik zit zelf verkeerd. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Europese Unie gevormd. En die samenwerking met al zijn voorlopers. En dat heeft er vanaf het begin af aan opgestuurd om God uit die samenleving te verwijderen. In vers 24 gaf Paulus al aan dat die seksuele immoraliteit, seks buiten het huwelijk, als een van de eerste tekenen zouden openbaren als een samenleving God zou verlaten. En we zien dat in de jaren 60 terug. De jaren 60, de tijd van de hippies. Ik heb mezelf niet meegemaakt. Allemaal voor mijn tijd. Maar we zien dat die seksuele revolutie tot uiting kwam. En dat heeft een vlucht genomen onder aanvoering van het feminisme. En ook beweging vanuit verschillende filosofen, theologen, nou, voornamelijk filosofen en psychologen. En een daarvan, of twee daarvan zijn Wilhelm Reich en Alfred Kinsley. En die hebben bepaalde rapporten geuit waarin zij allerlei beweringen en claims deden die totaal niet waar bleken te zijn. Maar dat zorgde wel voor stuwing, zeg maar, dat die seksuele revolutie loskwam. In de jaren 70 werd dat opgevolgd door uiteindelijk een beweging waarin homoseksualiteit genormaliseerd wordt. Tot de jaren 73 was het nog zo dat als iemand homoseksuele neigingen had, dat er werd gesproken over een instabiel persoon. Iemand die psychisch instabiel was. En dat werd in 1973 geschrapt uit de wetboeken. En we zien dat dat uiteindelijk steeds meer leidde tot een acceptatie van homoseksuele relaties. En daar lezen we dus van. Op het moment dat een samenleving God ontkent, zie je dus dat er seksuele immoraliteit komt, wat gevolgd wordt door homoseksuele relaties. En dat zijn dus gevolgen van een samenleving of een mens die God loslaten. Het bijzondere is ook dat hier staat, en ze ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Dat kunt u natuurlijk op veel verschillende manieren uitleggen. Daar werd soms geleerd aan de ziekten die mensen kregen, door de omgang, seksuele omgang die ze hadden. Nou, dat zou een van de uitingen kunnen zijn. Maar we zien het ook door de verdorvenheid in het denken. Hun denken wordt vertroebeld door het goddeloze leven wat ze leiden. Want hetgene wat ze doen in hun leven, dat heeft te maken met het feit dat zij God uit hun leven hebben verbannen. Uiteindelijk zijn het uiterlijke dingen van iets wat innerlijk in hun leven plaatsvindt. En in die openbaring van homoseksuele relaties in onze samenleving komt die afkeer van God steeds meer tot uiting. En op het moment dat een samenleving Gods orde in het huwelijk ontkent, en daar zijn we al lang aangekomen, en zegt dat seksuele relaties tussen mensen van het gelijke geslacht normaal is, dan zijn we dus alle moraal ook verloren. Het is een publieke daad, waarin er rechtstreeks ingegaan wordt tegen die scheppingsorde van God. En sinds die tijd zien we dat een samenleving steeds meer vervalt en lust en daarmee ook in rebellie met God verkeert. Lieve broeders en zusters, dit is ook een van de redenen waarom er zoveel aandacht is voor de LHBTIQ+ beweging. Omdat die beweging een openbaring is, het openbaarwording is van de goddeloosheid van de samenleving. En daarom wordt die samenleving ook zo, of zeg maar die community ook zo ondersteund, omdat wij in rebellie verkeren met God. We lezen verder vanaf 28. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, en daar komt hij, heeft God hen overgegeven, dat staat er voor de derde maal, hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartig. Zij kennen het recht van God. Komt u weer, heel sneller. Ze kennen het recht van God. Namelijk, dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen ze niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Deze laatste tekst laat de kern zien van het gevecht waarin deze samenleving zit. Ze weten dat God bestaat. Ze weten dat God de dingen die ze doen veroordeelt. En ze weten dat ze daardoor schuldig staan tegenover God. En toch doen ze alleen niet die dingen. Ze stemmen er zelfs van harte mee in. Dat laat de staat zien van de samenleving waarin wij ons bevinden. We zijn inmiddels zelfs zo ver gezakt dat het niet alleen meer gaat om homoseksualiteit. Je mag zelfs non-binair zijn. Je kunt het zelfs tegenwoordig afdwingen. Want als ik iemand een man of een vrouw noem en hij wil dat niet hebben, dan kan hij me aanklagen voor het feit dat ik een man of vrouw noem. Zo ver zijn we gezonken. Het is voor elk weldenkend en nuchter mens die erkent dat er een God moet zijn, klip en klaar dat er twee geslachten zijn, man en vrouw. Sterker nog, Paulus zegt hier zelfs, ook al geloof je niet in God, je zou het moeten weten. En ieder die daarover twijfelt, laat die de bouwstenen waaruit God ons geschapen heeft maar eens onderzoeken en dat tot referentie nemen. De maatschappij is echter zo verdwaasd en verwerpelijk in hun denken geworden, dat als de mens afwijkt van Gods moraal, als de mens afwijkt van Gods moraal en allerlei seksuele voorkeuren goedkeurt, dan zal dat uiteindelijk ook eindigen in het goedkeuren van alle seksuele uitspattingen. En zover is de mens gekomen. Ze zijn zo verwerpelijk in hun denken geworden. En Paulus die somt in dit gedeelte nog veel meer uitingen van die goddeloze mens en de goddeloze samenleving op. En ik denk dat u veel van die dingen ook wel herkent in deze tijd. Wat wel opvalt is dat Paulus hier in dit betoog wat hij hier heeft gedaan, die seksuele immoraliteit, echt op een grote plaats geeft. En ik denk dat wij ook zien in onze samenleving dat het ook daadwerkelijk ook zo is. Lieve mensen, laat die openbaring van Paulus over deze tijd, over de staat van de goddeloze mens, maar je kunt het dus ook spiegelen op de samenleving en waarschuwing zijn voor ons, en om te zien hoe ver wij als samenleving zijn afgeweken. En ik wil nog even met u doorkijken, ook naar hoofdstuk 2. Want Paulus die werkt niet alleen een aanklacht uit tegenover de goddeloze mens, tegenover die heidenen, maar er zijn nog twee categorieën mensen die hij veroordeelt. En daar blijven we wat korter bij stilstaan. Ik heb bewust gekozen om hier wat langer bij stil te staan, omdat het echt zo weerspiegelt de samenleving waarin wij leven. Maar er zijn nog twee categorieën mensen waar tegen Paulus in het verweer gaat van, ja, maar wat je ook doet en hoe jij ook leeft, het doet er niet toe, want je staat schuldig tegenover God. En daar komen wij bij hoofdstuk 2 uit, bij de eerste twee versen. Daar zegt hij, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de anderen oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. Daar zien wij dat weer een typering van de mens, en ik denk dit type mens iedereen wel bekend voorkomt. Als je kijkt naar de samenleving zou ik willen zeggen, dit zijn de activisten en de moralisten onder ons. Ik zou een beetje kunnen zeggen fariseerschap, mensen die een hoog moraal prediken. En als we kijken naar onze samenleving, zie je dat misschien wel in die activistische organisaties. Je ziet het in de politiek terug. Die politiek die hun mond zo vol van heeft. We moeten onze footprint moeten we omlaag brengen, want anders dan krijgen we allerlei rampen. De wereld vergaat en we moeten minder gaan vliegen. Nou, wat zien we de politieke elite allemaal doen? Die gaan in privé-chartervliegtuigen, vliegen ze de hele wereld over om te prediken dat wij minder moeten gaan vliegen. Nou, wat zegt Paulus daar nu net over? Hij zegt, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. Nou, dat is even vanuit de samenleving gezien. Maar ik denk dat wij zelf persoonlijk ook heel veel mensen kennen. Je zou wel kunnen zeggen, moralistische mensen, die heel goed weten te vertellen wat goed is, wat kwaad is en hoe wij zouden moeten leven. Als wij dit pleidooi verder zouden gaan uitpluizen, maar dat ga ik dus niet doen omwille van de tijd, maar als wij de komende 10 versen zouden gaan uitpluizen, dan zie je ook daar die aanklacht van Paulus, van je kunt nog zo goed die moraal vertellen. Maar als iets duidelijk is, is dat de wet die God ons gegeven heeft, een geestelijke wet is. De Heer Jezus heeft het ook gezegd, als je ook maar iets begeert, dan heb je daar al reeds die wet overtreden. En die morele mens die zo goed weet uit te dokteren hoe een mens moet leven, kan zelf niet rein leven. En daarin zegt Paulus, ook jullie zijn niet te verontschuldigen. En daar komen wij bij de religieuze mensen. En dat is hier, en dit specifieke richt Paulus zich hier, tot de Joden. En daar staat ook, zij die zonder de wet, is vers 12, want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En daarvan zegt Paulus dus, je had God kunnen kennen door de schepping. We hebben allemaal een godsbesef gekregen. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Nou, wie zijn dan die daders van de wet? De religieuze, de joden, die hadden natuurlijk kennis van de wet. En zij dachten dat hun werken en de rituelen die zij deden, dat hun aanvaardbaar maakte voor God. Maar als wij dan de evangelie van Johannes erbij pakken, Johannes hoofdstuk 6, dan mogen we lezen wat de Heer Jezus daarover zegt. Ik had het ook uit de Romeinenbrief kunnen lezen, maar ik denk het is meer mooi om de woorden van de Heer Jezus zelf daarover te lezen. En dan lezen we Johannes 6, vers 28. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. En daar gaat het uiteindelijk om. We zien dat Paulus, en ik hou het hierbij kort, omwille van de tijd, je ziet dat Paulus een pleidooi maakt, hij wil het goede nieuws brengen, het evangelie, maar hij begint met een pleidooi waarin hij eerst uitvaart tegen die goddeloze mens. Waarin hij zegt van, jullie kenden misschien weliswaar de wet niet, jullie hadden geschriften niet, maar vanuit de schepping had je al moeten erkennen dat God er was. Dat er een schepper God geweest moet zijn. Jullie zijn niet te verontschuldigen. Vervolgens richt hij zich tot die moralistische mens, die denken dat zij precies weten hoe jij moet leven om in het reine te komen met God. En daarvan zegt Paulus, maar je kunt het zelf al niet volbrengen. Jullie kunnen zichzelf niet aan die wet volhouden. Er is geen mens die zich aan die wet kan voldoen. En vervolgens richt hij zich tot die religieuze mens. En hoeveel religieuze mensen kennen wij wel niet in Nederland? Hoeveel mensen gaan naar de kerk vanwege traditie, plichtsgetrouw, horen het woord aan en denken door hun werken, door hetgeen wat ze doen, de rituelen waar ze aan meedoen, dat ze daarmee te rechtvaardigen zijn tegenover God. Paulus maakt daar korte metten mee. En dan lezen we in hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief, vers 10. Want daarin komt hij eigenlijk tot die slotsom. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden, niemand die goed doet, zelfs niet één. En hier adresseert Paulus al die groepen mensen die hij net noemde. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog en addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. En de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dit geldt voor al die groepen, hè? Op het moment dat je God niet herkent, staat de vrezen van God niet voor je ogen. Als moralist dat jij denkt wel even de waarheid te kunnen spreken, dan weet je niet goed wat je positie in Christus en in God is. En hetzelfde geldt voor de mens die denkt het door werken te kunnen realiseren. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elk mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Je zou het zo kunnen stellen. Als ik zou ontkennen dat er een snelheidsbeperking is en ik sta voor een rechter, zal ik toch die boete krijgen, want ik had het moeten weten. Als ik een ander predik dat hij zich aan de snelheidslimieten moet houden en het zelf niet doe, ben ik nog steeds doenwaardig voor diezelfde wet. Als ik alle regeltjes hou van de wet, dan zegt Paulus daarover, die wet is geestelijk. Alleen op het moment dat ik al in mijn hart overweeg om te snel te rijden en die neiging heb om een wet te overtreden, hoe klein die ook is. Ik zie een zebrapad en denk, kan nog snel even voor die mensen langs. Heb ik hem al overtreden. Wat Paulus in de Romeinenbrief zo mooi uitwerkt. En je zou daar, ik heb zelf al 12 keer gesproken bij ons in de gemeente. Ik ben ineens halverwege de Romeinenbrief. Maar je kunt er zoveel diepgang uithalen. Wat Paulus zo mooi schetst en wat de Heere Jezus ook laat zien. Die wet is geestelijk. Het gaat niet om hetgene wat we doen. Het gaat wat om in ons hart leeft. Het gaat erom dat wat in ons hart leeft in rebellie is met God. En precies dat is die boodschap die Paulus wil overbrengen. Die toestand van deze wereld. De mens is uit juridisch oogpunt niet te redden tegenover God. Een God die een rechtvaardige rechter is, heilig en rechtvaardig, en niet verenigd kan worden met zonde. Want dit lichaam leggen wij af. Al onze werken laten wij achter ons. Maar eenmaal als wij die eeuwigheid tegemoet gaan, dan is het de geest die overblijft. En al die overleggingen van ons hart zullen openbaar zijn voor hem. Die zijn openbaar voor hem. En dat is waar wij op beoordeeld zullen worden. Een hopeloze en uitzichtloze positie waarin wij ons bevinden. Een inktzwarte beeld. Kort samengevat. De toorn van God komt eraan. De wet die heeft ons inzicht gegeven in onze zonden. En goede werken helpen ons niet om zijn toorn te ontlopen. Alle mensen zijn doenwaardig en staan onder het oordeel van God. Er is niets, helemaal niets waarover wij ons kunnen beroepen. Ja, dat goede nieuws. Dat goede nieuws kan pas gepredikt worden en misschien is dat wel een les voor ons. Ik heb wel eens de straat opgegaan om te evangeliseren en als wij erop uitgaan, dan ben je nog wel eens geneigd om de mensen direct dat goede nieuws te willen brengen. De Heer Jezus is voor ons aan het kruis gestorven om voor onze zonde te sterven aan het kruis. En dan is het wel alsof je die krekels bijna hoort gaan. Dat mensen denken, zonde, zonde, Waar heb je het over, beste man? Misschien is het goed, en dat is wat Paulus hier ook doet, om eerst uit te werken wat onze positie is ten opzichte van die schepper God. En wat Paulus hier zo gedaan heeft, is dat inktzwarte beeld, dat hopeloze, uitzichtloze beeld te schetsen van, er is geen hoop voor ons. Maar, begint Paulus dan, nu is er zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Dan begint hij in één keer met die omkeer in vers 21 van hoofdstuk 3. Nu is er zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En als we dan verder mogen kijken naar dat goede nieuws, dan gaan we even door naar hoofdstuk 6 en naar vers 23. Dan gaan we even de evangelie in een notendop pakken. Want het loon van zonde is de dood, staat er Romeinen 6, vers 23. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Romeinen 10, vers 9. Daar staat, dus Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Vers 13. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Wij dan. Gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, staat in Romeinen 5. En in Romeinen 8 had ik al uitgesproken vanochtend, daar begint Paulus die hoofdstuk, zo is er geen verdoemenis voor hen die hem toebehoren en zo is er geen scheiding van Jezus Christus voor hen die hem toebehoren. Weet je, we mogen binnenkort Pasen vieren. En dan mogen we ook weer stilstaan bij het offer aan het kruis wat de Heere Jezus heeft volbracht. En om dat in dit licht te mogen nemen, mogen wij God als schepper zien. Maar ook God die heilig en rechtvaardig is. En God die wil afrekenen met zonde. Een God die ons als mensen zo lief heeft, dat hij ondanks zijn heiligheid en rechtvaardigheid toch die relatie met mens wil herstellen. Maar God kan niet verenigd worden met zonde. Dus God heeft een plan uitgedacht, waarin hij afrekent met de zonde in ons leven, zodat de relatie met ons hersteld kan worden. Want wij waren dood voor hem. Wij verdienen de dood. Er zou geen herstel mogelijk zijn. Maar hij heeft een plan uitgedacht waarin hij zegt, Jezus, mijn zoon, zal op deze aarde komen. Jezus, die ook God is, zal aan het kruis gaan om voor een ieder die dat offer accepteert, het oordeel over die zonde van die mens te dragen aan het kruis. Om zo dat oordeel weg te nemen en de relatie met God te kunnen herstellen. En zo worden wij, die eerst gebonden waren aan zonde, gebonden waren aan het oordeel van de wet, wat Paulus uitwerkt in hoofdstukken 6 en 7, heeft hij ons van vrijgemaakt en wij behoren een ander toe. Wij behoren nu Christus toe. We zijn een nieuw leven, waarin zonde geen plaats meer heeft. We hebben een nieuw leven ontvangen door de inwoning van de Heilige Geest in ons leven. Wat het onderpand is, uiteindelijk, van ons eeuwig heil. En dat is die krachtige boodschap van een God die heilig en rechtvaardig is, afrekend met de zonde, maar altijd de mens op het oog heeft gehad. Mocht u nu hier zitten en uw hart nog niet aan hem gegeven hebben, dan wil ik u oproepen, het is nog steeds de tijd van genade. Kom tot hem nu. Amen. Mag ik nog een klein gebed uitspreken? Ja. Dank u hemelse Vader, uw grote goede en getrouwe God, dat wij hier deze ochtend zo bij elkaar mochten zijn, Heer. Dat wij mochten inzien, Heer, hoe u uw plan ten uitvoer heeft gebracht op deze wereld, Heer. Heer, en hoe u die ook nog zult volvoeren, Heer. Er zijn nog zoveel profetieën vanuit uw woord die nog uit zullen komen, Heer. Maar Heer, wat een rijkdom en wat een genade om in te zien, Heer, wat onze positie ten opzichte van U was, Heer. Dat wij op de moment in ons leven gekomen waren waarin we tot erkentenis kwamen van, ik kan het zelf niet bewerken. Ik weet dat U deze aarde geschapen hebt. Ik weet dat ik mijn eigen heil niet kan bewerken, want ik weet dat er in mijn hart niets goeds woont. Mijn hart neigt altijd naar het kwade. En dat we op dat moment op onze knieën mochten gaan, Heer. Dat ik mijn leven aan U mocht geven. En mocht weten, al die zonden in mijn leven, in het verleden, heden en toekomst, hebt U aan het kruis gedragen. En er is nieuw leven op dat moment in mijn hart gekomen. En vanuit dat nieuwe leven wil ik leven. Dat oude leven heb ik begraven met Christus aan het kruis. En het is een strijd, een dagelijkse strijd tegen dat oude lichaam, Heer. En U weet het. Maar wij mogen met U gaan. Als aangenomen kinderen van God. Het mogen delen in de erfenis samen met Christus. Heer, wat een wonderlijke oplossing hebt U aangereikt. En wij mogen nu vrijgaan tot U. Door het volbrachte werk van Uw Zoon. En Heer, de tijd van Pasen komt er weer aan. Deze wereld vlucht weer in het feestgedrang. In het lekkere eten. In die heidense rituelen die we kennen, Heer. Maar ook die boodschap van Christus die aan het kruis gegaan is, mag weer klinken. En Heer, we vragen U, wilt U in die tijd die ons hier nog rest, Heer, wilt U ons tot levende getuigen maken, Heer. Dat er nog velen tot geloof mogen komen in deze tijd van genade. En dat zij gered mogen worden voor de eeuwigheid. En Heer, wilt U ons maar gebruiken in al onze beperktheid, in al onze zwakte. Heer, want wij weten, Heer, vanuit Uw woord, ja, weten we ook, Heer, dat U onze zwakheden tegemoet komt, Heer. Onze beperktheden in het gebed, waarin wij niet weten wat we soms bidden moeten, Heer. Weten we dat de Heilige Geest bidt en pleit voor ons, ja, en namens de wil van God, Heer. Heer, want wij overzien Uw plan in onze levens niet, Heer. Maar U weet precies hoe het gaan zal. En Heer, in dat vertrouwen mogen wij alles bij U brengen, Heer. En Heer, wilt U toch ook de naprediker zijn vanuit Uw woord. Heer, dat Uw woord toch met kracht mag uitgaan, deze ochtend ook weer. Amen.